Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. Ik dacht eerst, Arenda heeft alles al verteld over het avondmaal. Wat blijft er nou nog voor mij over? Maar toen dacht ik, het was zo dat ook de kinderen het konden begrijpen. En nu zijn we met grote mensen onder elkaar. Dus we kunnen nu wat dieper afsteken. Heel mooi vind ik het dat het in deze samenkomst ook al direct verbonden is met Exodus 12. De instelling van avondmaal, van Pesach, van Pascha. Je kunt het avondmaal niet goed begrijpen zonder Pesach te kennen. De Heer Jezus heeft het ook ingesteld bij de gelegenheid van het Joodse paasfeest. Met de doop is trouwens hetzelfde, dat kun je ook niet echt goed begrijpen als je het Joodse mikwee niet kent, het reinigingsbad, maar daar hebben we het nou niet over. Dus in verbinding met het paascha wil ik daar graag nog wat over zeggen, over het avondmaal. En ik ga daarbij jullie iets heel bijzonders vertellen. Wij gaan naar de 7 dimensies van het avondmaal kijken. Je weet wat dimensies zijn, we leven in een 3-dimensionale wereld, lengte, breedte, hoogte. Maar we gaan nu een geestelijke wereld betreden met maar liefst 7 dimensies. We kijken vooruit, we kijken achteruit, we kijken naar boven, we kijken naar beneden, we kijken naar binnen, we kijken naar links, we kijken naar rechts. Dat ben ik al een heel eind. Dus als je nou wijs bent, dan maak je een paar aantekeningen en kun je thuis nog eens een keer overdenken. Want als je dan de volgende keer avondmaal viert, dan moet je natuurlijk wel bij het eten en drinken aan al die 7 dimensies denken. Als je het goed wil doen, hè, dat begrijp je natuurlijk wel. De eerste dimensie is, wij kijken terug. Wij kijken achteruit. Ik heb ze alle 7 opgeschreven, zodat ik niet in de war raak. Als je in Israël Pascha vierde, en dat gebeurt nog steeds, ik heb het meermalen meegemaakt, zowel van Joodse zijde als ook van Messias beleidende Joden. Dan denk je terug. Het is heel bijzonder, dat paaslam, dat moest al 4 dagen van tevoren in huis genomen worden. Het was een beetje groter dan dat hoor. Dit is een net geboren. En een lam van 1 jaar, dat is al behoorlijk groot. Dat is al bijna een volwassen dier. De kinderen hadden daar in dat kleine slavenhuisje 4 dagen mee mogen omgaan. Dat was een wijsheid van God. Werd niet zomaar een lam uit de kudde genomen. Nee, de kinderen waren eraan gehecht geraakt. Het was een beetje een droevig feest, Pascha. Want die kinderen dachten eraan dat dat Pascha nou juist dat dier waar ze zo gehecht waren geraakt, dat ze elke dag de eten hadden mogen geven, dat ze hadden mogen vertroetelen, dat dat nu juist moest sterven. Dat is eigenlijk met ons ook zo. Als er 1 ding is dat we toch minstens mogen weten, dan is dat dit achteruitkijken. De Heer Jezus zegt dat we eten en drinken tot zijn gedachtenis. Dat wil zeggen in herinnering aan hem, zoals hij hier op aarde geweest is, zoals hij geleden heeft en gestorven is. En dat betekent dus ook een beetje verdriet, want als je van de Heer Jezus houdt, dan moet de gedachte toch ook eigenlijk heel indringend en pijnlijk zijn dat nou juist iemand van wie we zoveel houden moest sterven voor ons. Dat is het terugkijken. Het is een herdenkingsmaaltijd. Je zou zelfs kunnen zeggen een rouwmaaltijd. Zoals je bij een rouwplechtigheid, een begrafenis, bij het eten en drinken, niet alleen maar gezellig met elkaar zitten praten, maar je denkt terug aan degene die gestorven is en die we zojuist naar het graf hebben gebracht. Dat is ter gedachtenis aan. Maar, dat is het tweede punt. Als het goed is, kijken we daarbij ook naar binnen. Dat is voor heel veel christenen nogal moeilijk. Maar Paulus zegt dat heel duidelijk. Je moet het avondmaal eten en drinken op waardige wijze. Sommige christenen hebben daar moeite mee. Ik schreef iemand, joh, kom ook vandaag, maar dat is iemand uit hele zware kringen. En dan is het al heel pijnlijk om zo'n avondmaalsviering mee te maken. Laat staan de gedachte dat je zelf zou mogen deelnemen. Ben ik daar wel waardig genoeg voor? Het antwoord is nee. Als het daarover gaat, is geen van ons vanmorgen waardig geweest om deel te nemen. Het is is niet voor niks dat we aan hem denken als degene die voor onze zonde gestorven is. Maar waardig betekent ook niet dat je al heel ver geestelijk gevorderd moet zijn. Anders hadden we het helemaal niet met de kinderen kunnen vieren. Alsof het alleen voor de vaders en moeders in Christus zou zijn en niet voor de jongelingen, om maar te zwijgen van de baby's in het geloof, zoals dat in 1 Johannes 2 beschreven wordt. Nee, waardig betekent niet dat je al geweldige vorderingen hebt gemaakt, maar dat je hier wel zit zonder een belast geweten. Dat je eerst had moeten ontlasten. Door bijvoorbeeld naar iemand met wie je niet op goede voet staat, het dat eerst in orde te maken. Zijn er dingen gebeurd waar we toch heel makkelijk overheen stappen, maar die niet deugen? En je kunt aan de ene kant wel zeggen, wat fijn dat hij eerst voor onze zonde gestorven is, en dan tegelijkertijd toch heel makkelijk in de zonde vallen zonder dat ook weer op te ruimen, zonder dat te beleiden naar de Heere God toe. Dus dat is het naar binnen kijken. Niet, hoe goed ben ik wel? Ben ik al waardig om deel te nemen? Nee. Maar is het goed tussen mij en de Heer? Staat er niks in de weg dat ik eigenlijk eerst had moeten wegdoen? Of ben je zo iemand die als je hier bent eerst rondkijkt waar broeder X of zuster Y is, zodat je die als het ware uit de weg kunt gaan, omdat je die toch eigenlijk liever niet onder ogen wil zien? Jullie verhouding is niet goed. En dan zitten jullie vanmorgen allebei hier en deelnemen deel. Dat kan eigenlijk niet zo goed. Dus dat is het tweede. Naar binnen kijken. Is het recht tussen mij en de Heer? Een derde. Daar hebben we aandacht aan genoeg aan besteed. Nou, nooit genoeg, maar heel mooi. Dat is omhoog kijken. Want ik zei net, het is een rouwmaaltijd. Maar een van de kenmerkende dingen van een rouwmaaltijd is dat de gestorvene persoonlijk niet aanwezig is. Mijn vrouw zegt dikwijls, ik zou zo graag als op mijn begrafenis stiekem eens achter in de zaal zitten om te kijken wat ze allemaal over mij vertellen. Of misschien wil ik dat wel helemaal niet zeggen. Maar dat is nou juist het punt. Bij de begrafenismaaltijd is de gestorvene zelf niet aanwezig. En dat is bij deze rouwmaaltijd wel het geval. Wij denken terug aan hem die gestorven is. Dat is ook uitdrukkelijk met het avondmaal verbonden. 1 Korinthe 11, 26 zegt, zo dikwijls jullie het brood eten en drinkbeker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer. Dat is heel merkwaardig. Er staat nog niet eens de opstanding van de Heer, hoewel dat natuurlijk daarbij inbegrepen is. Jullie verkondigen de dood van de Heer. Het is de gedachtenis aan iemands sterven. En we doen dat terwijl de gestorvene hoogstpersoonlijk in ons midden aanwezig is. Want waar twee of drie samen zijn in zijn naam, daar is hij in het midden. Dat is wel bijzonder. We denken terug aan zijn dood en we kijken omhoog naar de levende Heer die er zit aan Gods rechterhand, om hem onze aanbidding te brengen. Nou is dat, ik moet niet vergeten elke keer ook dat Pascha erbij te betrekken. Ik stap nog even terug naar dat naar binnen kijken. Dat was voor de Israëlieten ook wel een puntje. Want dat bloed was aangebracht aan de deurposten, zodat hun oudste zonen gespaard bleven. Maar de Israëlieten wisten heel goed, en die oudste zonen wisten dat ook heel goed, dat dat niet was omdat zij beter waren of braver waren dan de oudste zonen in Egypteland. Het verschil tussen de jongens in Egypte en de jongens in Israël was niet dat die laatste beter waren dan de eerste, maar dat die tweede mochten schuilen achter het bloed en de eerste niet. Dus Pascha is niet alleen maar hoi, 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 we gaan Egypte verlaten en we gaan de vrijheid tegemoet. Pasen vieren, Pesach vieren betekent ook, denk erom, het kan alleen maar niet omdat jullie beter zijn dan de Egyptenaren. Het kan alleen maar omdat jullie hebben mogen leren schuilen achter het bloed. Het is door de kracht van dat bloed dat jullie Egypte verlaten. Het is door de kracht van het bloed dat jullie door de Rode Zee trekken straks. Het is door de kracht van het bloed dat jullie door de woestijn zullen trekken en dat jullie het beloofde land zullen binnengaan. Er is niets van jullie bij. Israël is niet uitverkoren en wij ook niet, omdat we zulke brave mensen zijn. Ik heb wel iemand horen zeggen, dat is misschien een beetje overdreven. Per definitie zitten hier de slechtste mensen van Apeldoorn en ook in al die andere gemeenten. zondaren die tot geloof zijn gekomen. En dat is bij ons ook zo. En bij het omhoog kijken is dat ook belangrijk. Het was ook toch aanbidding van Israël. Het is heel boeiend om eens te kijken hoe zo'n Pesachmaaltijd er vandaag aan de dag uitziet in Israël. Daar wordt heel veel gezongen, het duurt ook heel erg lang. De kinderen zijn er ook allemaal blij, dat is ook heel erg mooi. En er worden heel veel liederen gezongen van lofprijzing aan God. Lofprijzen aan God. Lofprijzen aan God. Ik was gisteren met mijn vrouw, we zitten op vakantie aan de Nederlandse grens, waren we in een Duits kerkje. En er was vroeger een katholiek kerkje, er stond het altaar in het koor. En dat is nou weg, want het is een evangelisch kerkje, dus dat betekent Luthers, protestants. En nu staat de preekstoel centraal. Daarmee is wel heel veel verloren gegaan. Het altaar in het midden betekent de aanbidding staat centraal en nu is de prediking centraal. Dus daarom is de preek vandaag ook een beetje aan het eind. Want het is een beetje mosterd naar de maaltijd. Want het belangrijkste is al geweest, de aanbidding. We zijn hier gekomen om de Heer wat te brengen. Maar tegelijkertijd is het ook mooi dat de Heer ons wat brengt. Dus daarom luisteren we naar zijn woord. Maar avondmaalsviering kan je niet voorstellen zonder aanbidding. Zonder hem groot te maken die dat alles voor ons heeft overgehad. En zoals met Israël ook. Ze moesten het allemaal nog zien. Ze waren nog in Egypte. Ze moesten nog eruit. Ze moesten, dat hadden ze nog niet zo goed gerealiseerd natuurlijk, door de Schelfzee. Ze moesten nog door de woestijn. Er lag nog een lange weg voor zich. Maar ze kunnen al God prijzen. Want ze weten, hij gaat het doen. Hij kan het. Hij is de machtige. Hij is de Heer. Hij heeft de power in zich om dit tot stand te brengen. En als ze door de Rode Zee zijn, hebben ze eigenlijk nog maar een heel klein stukje achter de rug. En dan breekt dat hele volk uit in lofzang. Blijf zingen, lieve mensen. Blijf de Heer aanbidden. De Bijbel zegt niet, de Heer Jezus heeft niet gezegd tegen de Samaritaanse vrouw, de Heer zoekt predikers. De Vader zoekt evangelisten. De Vader zoekt, ik weet niet wat, aanbiddingsleiders, dienstleiders. Hij zoekt aanbidders. Niet dat het ander niet belangrijk is, maar dat is het verlangen van zijn hart. We vinden het allemaal fijn als, nou ga ik iets heel gek zeggen, als mensen iets aardigs tegen ons zeggen. En dat wordt God ook zo. Aanbidding betekent dat we iets aardigs tegen hem zeggen, dat vindt hij fijn. Dat klinkt heel kinderlijk en heel menselijk, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Hij zoekt degene die hem groot maken, die hem aanbidden. We zijn geroepen om aanbidders te zijn. Nou, dat is het omhoog kijken. Even kijken, welke kant zullen we dan eens uitkijken? Vooruitkijken. Ja. Want als je met het paasga bezig was geweest, dan was daar de week van de ongezuurde broden. En Narenda heeft al uitgelegd, en dat heeft ze niet van zichzelf, want het staat in 1 Korinther 5. Die ongezuurde broden eten, dat is niet meer langer je bezighouden met slechtheid en boosheid, maar met ongezuurd brood, dat is een leven in principe zonder zonde. In de praktijk is dat verdraaid lastig, maar dat is het principe. Je hebt nou gegeten, maar dat geeft ook verplichtingen. Ik weet niet hoe vaak jullie avondmaal vieren, ik neem aan, één keer in de maand. En dan betekent dat je van nu tot de volgende keer leeft in het licht van deze avondmaalsviering. Je kunt niet de Heer danken dat hij onze zonde gedragen heeft en dan weer gewoon doorgaan op de oude voet alsof het zonde genoemd. Dat hoort er nog eenmaal bij, nietwaar? Zoals mijn gereformeerde hoofdonderwijzer hier in Apeldoorn ooit zei. Ik was een jong kind. Het gaat eigenlijk geen ogenblik voorbij zonder dat wij zondigen. Ik was 11, 12 en ik weet het nou nog. Dat maakte indruk op mij. Aan de ene kant bedoelde hij dat goed. We zijn geen volmaakte mensen. Maar aan de andere kant, constant zonder. Is dat wat God van ons verwacht, zolang we nog hier op aarde zijn? Zo wil je toch niet leven? Verder niks dan goeds over die fantastische hoofdonderwijzer. Maar nee, Pascha betekent en nou een leven van ongezuurde brood. En nou een leven in oprechtheid en waarheid. In toewijding, in gehoorzaamheid. En als het misgaat, mag je dat beleiden en in orde maken. Daar hebben we het straks ook al over gehad. Maar dat is wel eigenlijk waar het op aankomt. Vooruitzien kun je natuurlijk ook zeggen voor de lange termijn. Want er staat ook in diezelfde Korinthebrief, dat Paulus zegt, trouwens hetzelfde vers dat ik net al citeerde, alleen het laatste stukje heb ik nog niet geciteerd, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Totdat hij komt. In de gemeente waar ik eigenlijk thuis hoor, maar waar ik bijna nooit ben omdat ik overal preek, daar hebben wij een avondmaalstafel en er staat op de zijkant gegraveerd, totdat hij komt. Wij gaan door met avondmaal vieren totdat hij komt. We kijken dus ook vooruit. Net als Israël deed. We kijken vooruit. Naar die lange woestijnreis, daar is niks aan te doen. Daar moet je dan doorheen. Trouwens, die ging uiteindelijk 40 jaar duren. Was hun eigen schuld, dat helemaal niet zo lang hoeven te duren. Maar ze wisten, uiteindelijk komen we in dat beloofde land. Dat heeft God beloofd. En als hij het beloofd heeft, dan doet hij dat ook. Zoals met ons ook. We kijken vooruit naar de komst van de Heer. En de vestiging van zijn rijk. Van vrede en gerechtigheid in deze wereld. En als ik elke dag naar het nieuws kijk of luister of lees, dan zeg ik alsjeblieft, Heer, kom maar gauw. Kom maar gauw. Stefan kan nog voor de Amerikaanse verkiezingen, dat zou wel heel mooi zijn. Maar in ieder geval voordat alle Gazanen uitgemoord zijn, of alle Joden, of voordat alle Ikweriners omgebracht zijn, oh Heer. Kom alsjeblieft maar gauw. Dat is mooi, hè? Kijk je terug naar wat de Heer op het kruis volbracht heeft. We kijken vooruit. Want avondmaal vieren is ook een constante herinnering aan het feit dat hij terugkomt. En als hij terugkomt, komt het allemaal goed. En tot zover, tot zo lang, lieve mensen, tanden op elkaar, geestelijk gesproken. Hou nog even vol. Hou vol. Dat is het vooruitkijken. Nou, naar opzij. Nou, naar opzij kijken. Avondmaal vier je niet alleen. Ik vond het heel treffend vanmorgen. Dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Terwijl ik toch al bijna 100 ben. Nog nooit in mijn leven meegemaakt dat het zo als gezin gevierd werd. Zo kun je toch altijd nog weer nieuwe dingen meemaken. Maar je kunt ook zeggen, we hebben het als gemeente gevierd. Denk om zo'n lokale gemeente als hier. Je zou kunnen zeggen, jullie zijn de gemeente van de Maten, zo heten jullie ook. Dat is niet alleen maar simpelweg een stukje van de grote wereldwijde gemeente. Het is een gemeente met eigen verantwoordelijkheden, met eigen bestuurders, oudsten. En dat betekent ook dat jullie allemaal met elkaar verbonden zijn. Want jullie hebben allemaal van hetzelfde brood gegeten, van dezelfde wijn gedronken. Is het niet dat eten de gemeenschap van het lichaam van Christus, zegt Paulus in 1 Korinthe 10. We zijn samen gemeenschap van Christus. Dus als ik naar links kijk, dan denk ik aan de eigen gemeente, aan het gezin. Maar door mensen waartoe we behoren. De gemeenschap met wie we elke week samenkomen. Ik kan ook naar rechts kijken. En dan realiseer ik mij dat we tegelijkertijd verbonden zijn met alle gelovigen in Apeldoorn. Ook de katholieken. Ja, ze die Jezus toebehoren, ook met hun. En ook met alle traditionele protestanten, met alle evangelische protestanten. Ook met de extreme charismatici. Ja, voor zover ze hier toebehoren, ja. We hebben allemaal onze tekortkomingen. Oh, sorry. We hebben allemaal wat. We hebben allemaal wat. Maar we zijn met allemaal verbonden. Als ik straks, mijn dochter woont in Las Vegas. En als ik straks om 5:00 de livestream aanzet, dan is het daar 8:00 in de ochtend. Maar dan is ze, want zij heeft nog zo'n taak als agenda heeft, zij ook. En dan zie ik haar daar zitten. Daar. Mijn vrouw hoopt er binnenkort op bezoek te gaan. Dat mogen jullie nog niet verder vertellen, is nog een beetje een geheimje. Maar in november gaat mijn vrouw die geweldige reis ondernemen om onze dochter in Las Vegas op te zoeken. En dan doe ik om 5:00 's middags de livestream aan, dan zie ik mijn vrouw naast mijn dochter zitten. En dan ben ik verbonden met die gemeente. En met alle gemeenten in de hele wereld. Want het lichaam van Christus is wereldwijd. Een heleboel van die christenen hebben wel verschil van opvatting. Ze denken anders over de dopen, ze denken anders over het avondmaal, ze denken anders over de plaats van de vrouwen, ze denken anders over geestesgaven en weet ik het al. Dat doet er allemaal even niets toe. Denk erom, avondmaal vieren doe je niet alleen. Ik heb een goede vriend die elke ochtend in zijn eentje avondmaal viert. Ik heb er aan de ene kant wel respect voor. Goeie dag. Elke ochtend stukje brood, slokje wijn, de heer groot maken. Tegelijkertijd denk ik, dan gaat toch dat aspect wel verloren hoor. Het is iets van ons allemaal samen. We doen het samen. Dus je kijkt ook naar opzij. Broeder X en broeder zuster Y. Oh, dat rijmt leuk hè. Met allemaal zijn we verbonden. Want het is de gemeenschap van het lichaam van Christus, zegt Paulus. Met iedereen. Ook diegenen die over heel veel dingen heel anders denken. Maar dat doet er niet toe. Als ze de Heer Jezus werkelijk toebehoren, door de wedergeboorte, door het geloof, dan zijn we allemaal naar samen verbonden. We kijken ook naar beneden. Mooi, we hebben het straks gelezen, daar lees je zo maar overheen in Exodus 12, vers 12. Dat God daar zegt, bij de instelling van het Pesachfeest, dat hij een strijd heeft met de goden van Egypte. Die farao was helemaal niet de ergste. Die farao was alleen maar de aardse vertegenwoordiger van die geestelijke machten. Die goden van Egypte zijn geestelijke machten, gevallen engelen, die in feite de macht uitoefenen. We hebben ook met die geestelijke machten te maken van de onderwereld. Dus je kijkt naar beneden. In gedachten zie je ze daar. Het is net alsof je onder een glazen stolp zit. En daarbuiten zijn die boze geesten. Die zo gauw je straks weer naar huis gaat, die proberen te pakken te nemen. Want hier ben je geestelijk genoeg. Maar of je thuis ook zo geestelijk bent, dat is dan weer de vraag. Enzovoort. Hij zal proberen je op alle mogelijke momenten weer te pakken te nemen. En dat is dan je eigen schuld als je erin tuint, want dat is je eigen zondige vlees. Maar op dit moment eventjes bij het avondmaal, net zoals Israël mocht weten, we vieren Pesach. En die demonen, die geestelijke machten van Egypte, die kunnen ons even helemaal niks schelen. Ze kunnen niks tegen ons beginnen. Ze staan er te schreeuwen en te roepen, maar wij staan er helemaal boven. We zitten binnen die glazen stolp en daarbuiten mogen ze net zoveel krioelen en schreeuwen en tieren. Dat is zo mooi wat Paulus zegt, pardon, David zegt in Psalm 23. U richt voor mij een tafel aan, een maaltijd, voor de ogen van degene die tegenstanders van mij zijn. Voor de ogen van de geestelijke macht. Die maaltijd, daar vieren we dat ook nu in de hemel, daar zijn die geestelijke machten helemaal niet meer. We vieren dat hier beneden en om ons heen zijn die geestelijke machten. Die grommen en tieren en razen en ze kunnen ons niet te pakken krijgen. Want we schuilen achter het bloed van Christus. We zijn met hem verbonden door zijn dood en opstanding. Dus kijk maar naar beneden, zwaai maar naar ze. Steek je tong naar ze uit, want ze hebben niets meer over ons te zeggen. Maar als je straks thuis bent, moet je wel oppassen dat ze dan niet alsnog de kans waarnemen, hè, om je te pakken te krijgen. Blijf een beetje binnen de stolp. Dat is heel belangrijk. Nou, eigenlijk was dat de zevende dimensie, die ik nou goed geteld heb. Oh, je ziet, dat zijn de mensen die het opschrijven. Dan heb je links en rechts apart gerekend. En voor de rest maakt het allemaal geen fluit uit, hoor. Er staat nergens. Dus als je maar op 7 uitkomt, dat is. Maar ik sta even achteruit, naar binnen, omhoog. Vooruit, naar links, naar rechts, naar beneden. Jullie kunnen niet tellen, daar komt het gewoon op neer. Lieve mensen, het avondmaal is zo simpel. Een slokje, een stukje brood. Maar er zit een geestelijke rijkdom achter. Je kunt fantastische diners meemaken, dure banketten, met het meest vorstelijke voedsel. Dat was er vandaag allemaal niet bij. Als je hier voor het eerst bent en je weet niet wat wij uitspoken, maar je hebt wel gehoord dat wij hier samen maaltijd houden, dan denk je, dat is toch niet te geloven. Die christenen daar van de maat, die een hele maaltijd, weet je wat die maaltijd, ze echte Hollanders, zo krenterig zeggen. Een hele maaltijd bestaat uit een stukje brood en een slokje wijn. Nou ja, nou hoop ik dat je ook begrijpt van die zevendimensionale geestelijke wereld die daarachter zit. Want het zit allemaal hier in je hart, hè, en in je hoofd. van binnen. Je moet het leren zien. Want uiterlijk is er niets anders gebeurd dan een stukje brood. En een slokje wijn. That's all. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Want het is zo rijk wat ons in deze eenvoudige maaltijd wordt geboden. Zullen we samen danken en bidden? Heer, wat bent u groot en goed dat u ons dit allemaal schenkt. Het is zo rijk. Ik heb het nou geprobeerd op te delen in 7 dimensies, maar dat was maar om een hulpmiddel te bieden. Om de vele, vele aspecten, de vele kanten, de vele rijkdommen een beetje in het licht te stellen. Heer, u hebt niet iets moeilijks van ons gevraagd vanmorgen. Een stukje brood, een slokje wijn. En wat u van ons vraagt is, geef me je hart. Breng me de aanbidding van je hart. De dankbaarheid over wat ik voor je heb volbracht. En de aanbidding voor mijn grootheid. We kijken naar onszelf, Heer. We zijn onwaardig in onszelf, maar waardig in u. En nu gaan wij de nieuwe week in. In het licht van wat wij hier vanmorgen hebben gedaan. Niet alleen een nieuwe week, een nieuwe maand, tot de volgende avondmaalsviering. Heer, laat ons bewust zijn wat we vanmorgen hebben beleden. Door dat eten en dat drinken. Dat we u toebehoren, dat we bij u willen horen. Dat we achter u willen aangaan in gehoorzaamheid. Met het ongezuurde brood van waarheid, van eenheid, van trouw, van toewijding, van oprechtheid. Heer, help ons om de zonde te mijden. Help ons om niet alleen maar te belijden hoe mooi het is dat u voor onze zonden gestorven bent, Heer Jezus. Maar ook dat we nu mogen leven in uw kracht, in uw genade, in toewijding jegens u. Opdat u in ons geprezen en geëerd wordt. Zegen ons zo, Heer, wees met ons. We loven en prijzen u om wie u bent, wat u ons geschonken hebt. Ga met ons en verheerlijk uw naam in elk van ons. Amen.